Leuk dat je weer luistert naar Hondenbabbels, onze tweede aflevering. De podcast over allerlei hondenzaken. Iedere week in een thema, speciaal natuurlijk over die honden. En wekelijks duiken we ook de wereld in van een hondenras. Anne, dat doen we deze week met een heel bekend ras voor jou.
Ja, een Manchester Terrier.
Ja, want dat is jouw Billy, hè?
Ja, mijn Billy.
En dat doen we de podcast natuurlijk ook weer met Jamie en Lianne. Welkom.
Hallo.
Hallo. Nou,
fijn dat jullie er weer zijn. Al veel reacties gehad op vorige week?
Zeker. Heel erg leuk.
Goed zo. Dus we gaan dit stijf volhouden. Iedere week een nieuwe podcast over hondenzaken. Deze week met als thema kind en hond. Leuk dat je luistert naar Hondenbabbels. Ja, Lianne, maar gelijk bij jou te beginnen. Het ras van deze week hebben we dus straks de Manchester Terrier en de rubriek Snuffel en Leer. Met allerlei ook goede spullen die je kunt gebruiken voor je hond. Want daar gaat het ook om, hè, dat je goed materiaal hebt om je hond te leren. Maar het thema van vandaag is kind en hond. Is elke hond eigenlijk geschikt om bij kinderen aanwezig te zijn?
Dat is een beetje een gewetensvraag. Er zijn wel honden die geschikter zijn dan de andere rassen. Maar het is veel meer van hoe staat jouw hond in het leven? Kijk, als jij een hele angstige hond hebt, dat kan gevaar opleveren bij kinderen. Natuurlijk, een agressieve hond kan ook gevaar opleveren bij kinderen. Dus het is eigenlijk veel meer, hoe zit hij in zijn emoties? Hoe gaat hij daarmee om? Ja. En is hij gewend aan kinderen? Want dat is ook wat wij heel vaak zien of horen. Dat mensen zeggen, ja nee, hij is goed gesocialiseerd hoor, bij de fokker met kinderen. Zeg, ja, hoe oud waren die kinderen dan? Ja, 12 en 16. Mm-hmm. Ja, dat is geen kindje van een jaar of twee die over de grond heen kruipt. Dus dat is echt wel een ding waarin je heel goed moet kijken van oké, past dat?
En een beetje kip en ei verhalen. Wat zou jouw tip zijn? Neem eerst een hond, zodat je weet hoe die hond is, en begin daarna aan kinderen of andersom?
Nou, dat vind ik een hele duidelijke vraag voor mij. Ik zeg altijd, neem eerst een hond. Waarom? Ik zie heel veel jonge stelletjes die komen bij ons en die hebben dan een hond. En dat wordt dan een beetje hun surrogaatkind. En dat vind ik heel erg goed, want bij een hond leer je heel duidelijk en consequent te zijn. En ja, dat klinkt misschien een beetje raar uit mijn hondenmond, terwijl ik zoveel van honden hou. Maar ik heb liever dat je een hond verknalt dan dat je een kind verknalt. En als je goed honden op kunt voeden, dan ben je al een heel eindje met kinderen.
Ja, maar voor honden zijn cursussen om ze op te voeden. Voor kinderen helaas niet.
Ja, dat vind ik ook een beetje jammer. Maar goed, ja, daar ben ik dan weer niet van. Nee. Ja.
Kun je eigenlijk alles met je hond en je kind doen?
Nee, zeker niet.
Nee?
Nee, je moet een hond zeker wel respecteren. Maar de hond moet ook leren om het kind te respecteren natuurlijk. En dat maakt het allemaal zo verschrikkelijk ingewikkeld. Ik zal jullie ook even vertellen hoe ik iedere keer weer op met mijn neus op de feiten gedrukt worden op het feit dat het zo een gevaarlijke combinatie kan zijn. Ik heb afgelopen tijd 49 dagen stukjes geschreven over hoogrisico honden.
Ja, op jouw social media?
Ja, omdat ik heel erg verbolgen was over het feit dat de hoogrisico honden zo even 1, 2, 3 bestempeld waren. Dat er vier rassen meteen hupsakee gezegd werd van oké, dit zijn gevaarlijke honden, dus die mogen niet meer. Dus daar was ik eigenlijk heel erg boos over. En toen dacht ik, ik ga daar stukjes over schrijven. En een van die stukjes was dat ik iedere zes weken ongeveer een lezing geef bij het kraamcentrum voor mensen die dan een babytje krijgen. En hoe bereid je dan je hond voor op de komst van de baby? Toen ging ik daar nog eens een keer goed over nadenken. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat dat soort mensen dus van mij dan een lezing krijgen van ongeveer anderhalf uur, waarin ze het dus mee moeten doen, dat die hond dus zeg maar geïntroduceerd moet worden met dat kindje, wanneer moet je reageren, wanneer moet je niet reageren, hoe ga je om met je kraamverzorgster, hoe ga je om met familieleden die komen kijken naar de baby, hoe ga je om met jaloezie. En dat vertel ik ze dan in anderhalf uur. En toen dacht ik, dat zijn dan nog de mensen die zich opgeven voor zo'n lezing. Hoe ga je dat anders doen als jij helemaal niet de mogelijkheid hebt om zoiets te volgen? Dan heb je gewoon die hond en dan komt die baby en dan zien we wel of het goed gaat. Kijk, daar gaat het dus al verkeerd met de bijtincidenten.
Ja, nou kom je gelijk op die bijtincidenten, want het is nog wel veel meer dan alleen dat bijten natuurlijk, ja. Denk ik. toen wij ons eerste kindje kregen, toen heb ik het mutsje van de baby meegenomen en aan de hond gegeven, zeg maar.
Ja.
Zodat hij kon wennen aan de geur.
Ja.
Ik weet niet of dat een tip van jou was, overigens, maar...
Ja.
Nou hebben we zo'n hond die heel erg kindvriendelijk is.
Ja.
Daar hebben we ook wel een beetje op gelet overigens in die tijd. Maar ik heb altijd wel het idee gehad dat dat geholpen heeft.
Zeker, want een hond is een geurdier. Dus kijk, zoals wij als we ergens binnenkomen, eerst met onze ogen kijken van hè, hoe ziet de ruimte eruit, waar staat alles. Zo zal een hond dus eens gaan snuffelen.
Ja, ja.
Dus een hond is een geurdier. Wat er dan bijvoorbeeld weer wel als grote fabel is, dat je dan de eerste poepluier van het kindje aan de hond zou moeten geven, dat hij dan zou wennen aan het kindje. Nou, dat zijn dus weer allemaal dingen waarvan ik dan zeg, nou, doe dat dan weer even niet.
Zullen we het maar niet over de moederkoek hebben dan?
Nee, ook zo'n fabel, inderdaad. Maar goed, ik bedoelde maar aan te geven dat alles gaat eigenlijk fout bij miscommunicatie. Als jij de signalen van je hond niet opvangt, waarom hij iets met jouw kind zou gaan doen. Of mensen zeggen altijd van ja, hij bijt uit het niets. Ja, wij hebben nog nooit een hond uit het niets zien bijten. Ja. Want ze geven 10.000 signalen. Nou, dat is een beetje overdreven, maar ze geven heel veel signalen van tevoren af. Van oké, jongens, dit ga ik niet leuk vinden. En heel veel mensen erkennen dat niet. Ja, en dan gaat het fout. En dan moet die hond weer weg natuurlijk. Dat zo, en dat is eigenlijk ja, waar ik ja, mezelf ontzettend hard voor probeer te maken. Is dat leer je hond begrijpen. Leer met hem te communiceren. Want dan ga je zoveel problemen voorkomen. En ja, nu 150.000 bijtincidenten in Nederland. Ja. Ik heb het dus teruggerekend. Ik weet niet eens meer hoeveel het er precies is. Ik geloof dat ik op 400 zoveel per dag kwam.
Ja, dat is wel heel veel, ja.
Dat is heel veel.
En voordat we daar allemaal over verder gaan, hè, wil ik toch even een rondje rond de tafel. Jamie, wat was jouw eerste ervaring als kind met een hond? Want je bent geboren in een gezin met allemaal honden, zeg maar. Waar liepen er toen ook al zoveel rond?
Ja, leuk dat je het vraagt. Ik weet het nog heel erg goed. Ik ben natuurlijk opgegroeid tussen de honden. Mijn moeder heeft al veel meer honden gehad voordat ze mij überhaupt kreeg. Dus de eerste herinnering die ik heb samen met een hond was denk ik, toen was ik een jaar of 4. Toen was onze hond Golden Retriever Amy er nog. En ik had een balletje vast en ik gooi dat balletje weg. En Amy had het balletje op en die legt het zo weer netjes terug in mijn hand. En dat vond ik altijd wel ja, heel erg bijzonder. Voor de rest heb ik in mijn leven ook wel ja, nare dingen. Ze gaan natuurlijk best wel vroegtijdig dood. Maar mijn moeder heeft ook geleidehonden getraind. En die moeten natuurlijk na verloop van tijd weg. En dat vond ik echt heel erg moeilijk.
Ja, ja overigens, dat vind ik nog wel eens een goed item voor een podcast aan zich. Hoe je daarmee omgaat met geleidehonden. Wel fantastisch dat je dat doet. Anne, hoe was dat bij jou? Wat was jouw eerste ervaring met een hond?
Ja, mijn ouders hebben ook meerdere honden gehad. Maar echt mijn eerste ervaring met een eigen hond. Hè, dat is natuurlijk vorig jaar geweest toen ik mijn eigen puppy kreeg, Billy. Ja. Het was niks van wat ik had verwacht. Maar dat maakt het eigenlijk ook wel heel erg leuk.
Oké.
Ja.
Ja, niks. Daar klinkt ook een soort van negatief dingetje doorheen.
Ja, in het begin ervaarde ik dat niet altijd positief. Oh ja, maar daar ga ik straks nog heel veel over vertellen.
Ik wou zeggen, gaan we het straks aan jou bij het ras. Want Billy, die komt, dat is het ras van deze week eigenlijk waar we het over gaan hebben. Billy is geen ras overigens. Hè? Manchester Terrier is het ras. ja, dat is toch maar eventjes duidelijk zijn. Mijn eerste ervaring met een hond was dat wij thuis heel graag een hond wilden. Mijn vader was allergisch en wij kregen een keer op vakantie de hond van een nicht van mijn moeder mee. Dat was echt zo'n fantastisch beest. En dat ging eigenlijk goed. En daarna zijn er altijd honden in huis geweest. Want mijn vader ging daar weer goed mee om met zijn astma en zo. En uiteindelijk kon hij, ik weet niet, was hij er overheen gegroeid of geen idee. En sindsdien zijn er altijd honden geweest in huis. Dus ja, ik weet ook niet beter dan dat ze rondlopen. Wat was jouw eerste ervaring, Lianne?
Nou, mijn eerste ervaring was dat ik... Ik heb nog wel de laatste hond die mijn vader en moeder hadden meegemaakt. Maar toen was ik 4 jaar en toen ging die dood. En ik wilde zo graag een hond. Ieder lijstje van Sinterklaas en mijn verjaardagslijstje stond altijd bovenaan een hond. Maar Ja, het trieste verhaal is, ze hadden de twee verknald. Het was echt vreselijk bij ons thuis. We hadden een Engelse cockerspaniel, die had mijn zus gebeten. En we hadden daarvoor, toen was ik nog niet geboren, maar toen hadden ze dus een golden retriever. En dat was ook eentje uit een jachtlijn, waar ze dus totaal niet van wisten wat ze te wachten stond. En het vreselijke was, dat beest liep altijd weg. En dan zei mijn vader altijd tegen mijn zus, ga jij maar even op de grond liggen, want dan komt hij. Dan moest zij op de grond gaan liggen. En dan kwam die hond. Okay. Dus dat was wel een beetje een drama natuurlijk. Dat snap ik. Dus ik kreeg nooit een hond. Dus ik dacht, ja, weet je, toen ik de eerste dag dat ik op mezelf ging wonen, heb ik wat asiels gebeld. Toen had ik echt nog niks, nul niet verstand van honden. Dus dat is wel een, ook nog weer al een podcast over op kunnen nemen. Toen dacht ik, ja, weet je, ik ben wel regelmatig thuis, maar een puppy opvoeden is misschien toch nog wel lastig. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik ga naar het asiel. En daar heb ik mijn eerste hond vandaan. En dat was echt de liefste hond van de hele wereld. Die was goed opgevoed. Het enige probleem wat zij had, en waarvan ik dacht, oh, dat valt wel mee, was dat ze epilepsie had. Nou, dat viel dus niet mee.
Okay.
En daarom was ze ook naar het asiel gebracht. Ja, dat is natuurlijk een triest verhaal, maar daarom was ze naar het asiel gebracht. Ik heb daar heel veel mee afgezien met die epilepsie. Verder was het echt de meest geweldige hond van de hele wereld. Dus ja, dat is eigenlijk mijn eerste ervaring met honden. En ja, daarna kreeg ik een puppy. Want toen ging ze dus, die eerste hond ging dood. Kreeg ik een puppy. En toen dacht ik, weet je wat? Ik koop weer zo'n, want het was een donkerkleurige golden retriever. Ik koop weer zo'n donkerkleurige golden retriever. En ik wilde ze eigenlijk dezelfde naam geven. Dat mijn man zei, nee, dat gaan we niet doen. Het is wel een andere hond. Ja. Dus we gaan wel even een andere naam geven. Dus toen dacht ik dus van dat ik dat dus kocht. Dat ik dezelfde hond kocht. Nou, dat heb ik wel geweten. Ja. Dit was echt 180 graden. Nou, nee, 360 graden anders. Dan deze hond deed werkelijk alles. Ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik zeg het toch. Wat God verboden had. Die sloopte alles in huis. Die trok de vloerbedekking van de trap af. Die haalde de kleikorrels uit de planten. Die had zo'n kussen met van die piepschuimballetjes. Die maakte ze helemaal kapot. Gooide ze door de hele kamer. En op een goede dag was ik met die hond aan het spelen in huis. En toen had ik een kandelaar. En daar stonden glazen kaarsen en die waren gevuld met olie. Nou, je voelt hem al aankomen. Mm-hmm, hè? Mm-hmm, mm-hmm. Dus die hond die maakt natuurlijk een sliding. Die gooit die kandelaar om over de video, over de televisie. En toen sprak mijn man de wijze woorden. Lianne, zijn twee opties. Of ik, of die hond eruit. Toen dacht ik, oh jee, dit gaat helemaal verkeerd. En toen heb ik gepraat als brugman. Toen kreeg ik nog één kans. En toen zei hij, als je die verknalt, dan gaat hij gewoon weg. En toen dacht ik, oh, wat moet ik nu doen? Martin Gaus. Nou, toen ben ik bij Martin Gaus terechtgekomen. Is weer een aparte podcast. Ja. Maar in ieder geval, het is toen helemaal goed gekomen met die hond. En ik ben ze toen leren begrijpen. En dat is ook dat ik toen instructeurscursus, omdat ik het zo machtig mooi vond dat ik met ze kon communiceren. Dus dat is eigenlijk, ja, hoe
dat is het begin geweest.
Hoe ik in de hondenwereld eigenlijk
super tof. Ik wil het straks nog verder hebben over hond en kind. Hè? Die combinatie van wat kun je nu wel met kleine kinderen doen. En we kijken ook eventjes naar de leeftijdscategorieën. Maar we hebben zoals elke week het ras van de week. En dat is deze week de Manchester Terrier. En dan hoeven we niet heel ver te zoeken, want onze Anne die heeft een Manchester Terrier. Anne, we gaan dadelijk van jou horen waarom dat je hiervoor gekozen hebt. En ook wat er allemaal mee en tegen viel. Maar dan ga ik kijken even naar de specialisten, de Manchester Terrier. Wat zijn daar de kenmerken van, Jamie?
Manchester Terrier, het woord zegt het al, terrier. Terriers zijn pittige honden. Ze zijn echt redelijk eigenwijs. En natuurlijk moet je ook weer vanuit gaan, waarvoor is hij gemaakt? Hij is gemaakt om in Manchester in de fabrieken de ratten te doden. Dus het zijn heel fanatieke honden in hun werk of op het moment dat ze iets willen. Want je moet echt wel doorzettingsvermogen hebben om een rat te pakken. Wat heel erg belangrijk is voor ons, is dat je in zo'n situatie gaat kijken, oké, waarvoor is de hond gemaakt en hoe kan ik hem motiveren, hoe kan ik hem belonen naar waarvoor die is gemaakt. Mm-hmm. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de kraakzak. Dan vraag je natuurlijk af, wat is een kraakzak? eigenlijk een vlostouw met aan het einde een zakje eraan waarin je een petflesje kan doen. Dus dat kraakt heel erg en heel vaak vinden dat soort honden dat heel erg leuk.
Oké, okay, en wat kun je daar dan mee doen? Gewoon om te spelen?
Dus je kan je hond belonen uit verschillende manieren. Je kan hem belonen met iets lekkers, maar je kan hem ook belonen met spel.
Ja, ja.
En wat wij dus vaak doen is, wij maken ook gebruik van de beloning spel. En dat is wat we met de kraakzak bijvoorbeeld doen met zo'n hondje. Voor een golden retriever is het natuurlijk weer anders. Dat is een retriever, dus ja. Die haalt liever iets op. Daarvoor is hij gemaakt.
Oké, okay. Anne, jij bent de ervaringsspecialist met Billy en Manchester Terrier, 1,5 jaar. Waarom eigenlijk een Manchester Terrier?
Nou ja, kijk, ik ging niet op mezelf wonen, maar ik ging wel voor het eerst in een koophuis wonen. En toen zei ik meteen, nu wil ik een hond, nu gaat het gebeuren. Toen heeft mijn vriend daar wel een beetje de rem op gedrukt. Die zei, we gaan eerst een jaar in het huis wonen en als alles stabiel is, dan nemen wij een hond.
Ja, en dan moet je erbij zeggen dat je het huis ook nog 1,5 jaar aan het verbouwen bent geweest.
Ja, dus ik heb eigenlijk 2,5 jaar moeten wachten totdat ik een hond mocht. Dus Maar goed, in die 2,5 jaar heb ik niet stilgezeten. Ik heb heel veel rondgezocht, rondgekeken, rondgevraagd. We hebben samen tests ingevuld van wat past bij ons, wat willen we graag. We wilden graag een kleine hond. Maar mijn vriend wilde dan wel een hond die een beetje uitstraling had, een beetje stoer. Nou ja, Billy ziet er wel stoer uit, maar ze is het niet. Maar goed, dat is een ander verhaal. Toen kwamen we bij de Manchester Terrier uit. En toen zijn we bij 2 fokkers gaan kijken. Mochten we kennis maken met het ras. Ik ben op Instagram wat accounts gaan volgen van mensen die Manchester Terriers hadden. Ja, en toen kwamen we tot de conclusie van, dit zien we wel zitten. Dit vinden we wel wat.
Okay. Zodoende. En uiteindelijk hebben jullie ook gekozen voor een meisje. Is dat dan ook een bewuste keuze?
Ja, want reutjes die plassen altijd overal tegenaan.
Ja,
dat is voor ons echt de reden geweest om een teefje te nemen.
Maar die kan toch ook overal tegenaan plassen? Of opplassen?
Ja, die plast wel een stuk minder vaak tegen. Bij ons plassen heel vaak honden tegen het gevel van het huis aan. Dat vind ik zo smerig. En toen dacht ik echt, nou, wil ik niet.
Nee. Oké. Okay. En uiteindelijk, je zegt, we hebben het goed wel overwogen, die keuze gemaakt, hè, door allerlei dingen erover te lezen. Is het dan ook zoals in de boekje staat?
Tot op zekere hoogte wel. Wat Jamie net zei, dat klopt inderdaad. Nou zie ik Billy geen rat vangen. Maar er stond bijvoorbeeld ook in dat ze vrij gereserveerd zijn naar mensen toe. Dat klopt. Alle Manchester Terriers die ik heb gezien zijn redelijk gereserveerd. Billy is echt wel een ijskoningin. Die houdt niet van contact met mensen. En daar heb ik in het begin, vond ik dat heel moeilijk. Want ik dacht echt van, nou, iedere hond vindt het leuk om geaaid te worden. Ja, dat is dus helemaal niet zo. Daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Dat is dat negatieve wat ik eerst ook had. Maar gewoon omdat ik daar geen ervaring in had. Ik moest dat heel erg leren om daarmee om te gaan. En nu heb ik gewoon zoiets van, ja, ik knuffel zelf ook niet graag. Moet ik dan ook met iedereen knuffelen die ik tegenkom?
Ja, je Brits zit meer op de hond te lijken, zeggen ze dan toch?
Ja.
Maar dan zeg je van, het hoort er een beetje bij zo. Maar je, net zoals Billy ben je dus wel een doorzetter. Want ik vrees dat je ook heel veel mensen ziet waarbij het dan tegenvalt en zeggen van, nou, we leveren de hond maar in.
Ja, dat is het trieste verhaal natuurlijk helemaal hierachter.
Ja. Niet achter Billy, hè?
Nee. Maar wat we heel vaak zien is, en daar gaan we ook nog een aparte podcast over opnemen, is dat mensen dus als ze met een puppy komen, helemaal in de wolken zijn en helemaal goede voornemens hebben wat ze allemaal met die hond wel niet willen. En ze zouden zich voor 3 cursussen tegelijk inschrijven. Maar dan, uiteindelijk komt dan de puberteit. En dan zien wij dus heel vaak dat het verkeerd gaat. Of mensen die denken, ja nee joh, ik heb nu al 3 honden opgevoed. Dat kan ik nu zelf wel. Ja, en dan laten ze hem dus gaan tot 8 maanden. Ja, en dan is hij dus inderdaad, om het weer maar te zeggen, van God los. En dan, dan hebben ze een probleem. En dan komen ze op de hondenschool. Kijk, natuurlijk, iedere hond kan je opnieuw leren luisteren. Maar hoeveel tijd en energie ga je daarin steken?
Ja.
Want het is niet voor niks dat zomaar. Dat is niet dat je zegt, oh, je knipt even met je vingers. Of dat je komt even een cursusje doen op de hondenschool en het komt goed. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. En ja, dat is echt diep triest. Je ziet heel veel. Ga maar op Marktplaats kijken. Ze zijn allemaal tussen de 10 en de 14 maanden die weggaan. Ja. En dan zijn we opeens allemaal allergisch. Of we hebben geen tijd meer. Dat vind ik natuurlijk heel diep triest.
Is er moed jou ooit in de schoenen gezakt?
Ja. Vorig jaar rond deze tijd zat ze ook in zo'n angstfase volgens mij. Want jonge honden hebben ook angstfases. Nou, dat was dus bij haar, ze was al bang, maar dan echt nog 10 keer. niet zozeer van dat ik het niet meer wilde, maar dat ik wel dacht van, ben ik wel de juiste persoon voor haar? Kan ik haar wel de begeleiding bieden die ze nodig heeft? Ja. Uiteindelijk wel, want wij zijn dus gewoon heel stug doorgegaan met cursus. Wij zijn nog steeds bezig en wij gaan ook echt nog niet stoppen. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat mensen daar dan echt moeite mee hebben. Ja.
En ik denk dat dat overigens voor alle hondenrassen zou kunnen gelden, hè, dit wat je nu zegt. Maar wie zou je wel aanraden om een Manchester Terrier te nemen en wie niet?
Mensen die bereid zijn om er echt iedere dag mee bezig te zijn. Want het is geen hond waar je niks mee kan doen. En dat is natuurlijk met iedere hond wel zo. Maar ik merk dat echt aan haar. Als ik 2 dagen niet heel actief met haar ben geweest, dan is ze veel angstiger. En dan doet ze echt een stuk moeilijker. En ook wel iemand die, denk ik, al honden heeft gehad. Er stond een keer op een website, het is een geschikte eerste hond. Nou, daar ben ik het echt niet mee eens. En iemand die een beetje zelfverzekerd in zijn schoenen staat.
Hmm. Ja, want dan draag je dat over ook naar de hond.
Ja, maar dat jij echt aan je hond kan laten zien van, ik ben jouw leider, je bent veilig bij mij.
Ja. Mag je dat eigenlijk zo zeggen, ik ben de baas?
Ja, ik spreek niet graag over de baas. Ik vind het altijd erg moeilijk als mensen aan mij zeggen van, oké, wat ben jij nou eigenlijk van je hond? Ik vind het woord coach vind ik mooier, maar vind ik ook weer al een beetje dat ik denk, ja, weet je, dan wordt het wel weer heel erg een beetje naar de sportwereld getrokken. Ik zou het liefst vergelijken met een ouder kindrelatie, maar daar word ik natuurlijk wat zwaar op afgerekend. Want mensen zeggen, nee, je mag een hond niet vermenselijken en een hond is geen kind. Maar het is wel, denk ik, de mooiste relatie. Een ouder-kindrelatie is gebaseerd op intense liefde, zeg ik eigenlijk altijd. Maar ook op een wederzijds respect. Je wil je kinderen zelfvertrouwen geven. Je wil ze het gevoel geven dat ze belangrijk zijn in deze wereld. Maar wel volgens bepaalde regels. Ja. Duidelijk en consequent zijn. Dus ja, ik vind dat eigenlijk de mooiste relatie. Ik vind het woord baas vind ik eigenlijk helemaal niet fijn. Ik praat ook altijd over eigenaren. Of over cursisten, als ik het over mijn cursisten heb.
Ja, of huisgenoten.
Ja, zo zie ik het wel. Het zijn echt huisgenoten. Het is niet meer zoals vroeger. Hè. Mijn oma had zo'n hond, die zat buiten in zijn hok aan zo'n ketting. En die kreeg dan de restjes van het avondeten. Ja, wie doet dat nu nog? Ik zou ze niet kennen. Nee. Hè, iedere hond, ja, er zijn wel honden met buitenkennels, maar niet op die manier.
Nee, precies. Okay. Tot slot voor deze rubriek, Anne. Waarom is Billy een verrijking van jullie leven thuis?
Oh, daar kan ik echt zo uren over praten waarom dat is.
Nou, kort dan.
Ja, Billy is echt onderdeel van mijn leven geworden. Zij is echt mijn hobby. Zij heeft mij zelfverzekerder gemaakt, want ik was ook echt niet zo heel zeker van mezelf. Ze maakt me vrolijk, ze zorgt ervoor dat ik actief ben. Ze is echt mijn kind, noem ik haar ook altijd.
Ja.
Super, de Manchester Terrier, dat was het ras van de week. We zitten toch nog een beetje in dat thema kind en hond. En dan wil ik eigenlijk een beetje aan jullie vragen ook. Hè. Kleine kinderen en honden, dat gaat niet altijd helemaal goed. Ze vinden het ook niet altijd leuk. Waar moet je dan vooral op letten?
Nou, waar je vooral moet letten is dat kinderen geen ruwe spelletjes doen. En wat zie je natuurlijk heel vaak bij kinderen? Die gaan rennen. Die honden gaan er achteraan rennen. En dat vinden ze dan grappig. Totdat die in hun hieltjes of in de kuitjes bijt natuurlijk. Hmm. Dus wij zeggen altijd geen renspelletjes, geen ruwe spelletjes, geen krachtmeting met honden. Want dat gaat niet lukken. Dus wat wij vaak doen aan de eigenaar leren wij dus dat ze zoekspelletjes, speurspelletjes. Dat vinden honden heel erg leuk, vinden kinderen erg leuk. En het is natuurlijk ook heel erg belangrijk ook. Kijk, een hond is een wezenlijk deel van je gezin. Dus die moet ook echt het gevoel hebben dat hij erbij hoort. Kijk, iedere keer als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je peuter van 2 jaar naar beneden haalt en die hond moet naar buiten. Ja, wat gaat die hond dan leren? Van, oh, wacht even. Als dat mormel naar beneden komt, dan moet ik in de tuin. Ja, dat gaat hij niet leuk vinden natuurlijk. Maar het is ook niet zo dat als jouw peutertje die net kan lopen en jouw hond komt eraan en denkt, hé, maar dat is grappig, die kan ik omver duwen. Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus nee. Wij leren eigenlijk mensen al heel snel van, oké, als je dus jonge kinderen hebt, wat kan je bijvoorbeeld inderdaad met een jong kind wel doen met een hond?
Oké, daar eventjes bij stil te staan, Jamie. Leeftijdsklassen zijn er ook, hè, van kinderen. Wat kun je doen met een kind? Wat kan een kind van 0 tot 2 bijvoorbeeld met een hond doen?
Ja, niet zo heel erg veel. Het enigste wat je kan doen bij een kind van 0 tot 2 is duidelijk leren aan je hond wat je van je hond wil in bepaalde situaties. Dus zoals mijn moeder net al aanhaalde, was het feit dat mijn peutertje komt naar beneden, dan moet de hond naar buiten. Gaat hij niet grappig vinden. Nee. Maar je kan hem wel leren dat hij bijvoorbeeld naar zijn mand moet gaan als jij naar beneden komt. En het gaat dan heel erg, het is dan heel erg belangrijk, is hoe leuk kun je die mand maken voor die hond. Dus dan krijg je, ja, creëer je rituelen en zorg je dat die hond denkt, oh wacht, hij komt nu naar beneden, ik moet nu naar die mand toe, want dat is het leukste wat er is.
Ja.
En dat is dus heel erg belangrijk, is dat je je hond bepaalde patronen en rituelen leert op het moment dat een kind van 0 tot 2 naar beneden komt.
En als we dan naar ze iets ouder, zeg maar tot 5 jaar, wat kunnen ze dan doen?
Ja, dus dan ga je kijken naar de kleine spelletjes. En de kleine spelletjes, dat zijn dus de zoekspelletjes. Een van de leukste dingen die ik heel erg leuk vond om te doen, was had mijn moeder een eierdoos en daar deed ze dan de brokjes van de hond in. En dan zei ze tegen mij, Jamie, verstop jij eens even die eierdoos. Nou, dan bleef mijn moeder met de hond in de keuken staan. En dan ging ik de woonkamer in en dan verstopte ik de eierdoos achter de bank.
Ja.
Hun neus is natuurlijk heel erg sterk, dus dan gaan ze die samen speuren. Nou, ik kom terug de keuken in en mijn moeder zegt, nou, geef het commando maar. En dan zeg ik, nou, ga maar zoeken. En dan ga ik samen met die hond zoeken naar dat eierdoosje. Nou, dat is heel goed voor de band, voor de hond en kind samen. Jouw hond vindt het heel erg leuk en jouw kind kan ook iets doen zonder dat hij dus in het ruwe valt.
Ja.
En niet die trekspelletjes gaat doen, want dat is wat kinderen meestal bedenken.
Ja, precies. Dus het zijn dan meer de speurspelletjes. Als ze wat ouder worden, dan kun je de kinderen ook een beetje betrekken in de verzorging, neem ik aan. Maar wanneer, vanaf wat voor leeftijd zou een kind een hond of een jongere een hond kunnen trainen?
Ja, dus je gaat eigenlijk een beetje kijken. Je hebt natuurlijk na 5, de leeftijd 5 tot 9, dan ga je kijken naar de verzorging. Dan bedoelen we in het, de zin dat je er nog bij bent.
Als ouder?
Niet dat jij je hond met je kind op straat stuurt, zo laat er maar even uit. Nee, je bent als ouder erbij en je gaat samen de hond bijvoorbeeld kammen als hij dat leuk vindt. Of je gaat samen met het kind de hond eten geven.
Ja.
Hij moet eerst zitten en dan zeg je, pak het eten maar.
Ja.
En vanaf 9 tot 12 kun je echt leuk samen met je hond gaan trainen. Wat heel erg belangrijk is in deze situatie, is dat je niet naar de standaard basiscommando's gaat. Dus als je tegen een kind zegt, oké, laat hem maar zitten, dan gebeurt het volgende. Zit, 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 zit. Ja, dat
de plaat blijft hangen.
Ja. En dat is dus heel erg belangrijk. Wat leert jouw hond daar ook weer van? Jouw hond leert daarvan, oké, als ik zit hoor, dan hoef ik dus bij de 6e keer pas te luisteren.
Mm-hmm.
En dat gaat hij ook verplaatsen op jou.
Ja.
En wat heel erg belangrijk is, is dat die hond die denkt, ah, shit, heb je dat kind weer. En hij loopt bij voorbaat al weg.
Ja, dat moet je natuurlijk niet hebben. Nee. Er moet ook een goede band opgebouwd
dus
worden.
Dus leuke spelletjes. En we hebben een arsenaal aan spelletjes. Een van de dingen die ik zelf heel erg leuk vind om te doen samen met mijn hond is bijvoorbeeld rondje linksom, rondje rechtsom, tussen mijn benen door.
Ja.
Aan mijn been zitten. Dat soort dingen. Zonder
niet bijten,
dat ik,
maar...
Ja, ja, zonder dat ik dus heel de tijd het commando moet zeggen.
Ja.
En dat is dus heel erg belangrijk.
Oké, dus uiteindelijk kun je veel doen met kinderen, maar mijn dochter kroop op een gegeven moment met de hond in de mand en gaf de brokjes één voor één. Dat zijn niet de beste... Het is allemaal goed gekomen hoor, maar dat zijn niet de beste voorbeelden, denk ik. Hè?
Nou ja, wij zeggen altijd de mand en de bench, die zijn van de hond.
Hond.
Ja.
En wij hadden daar ook een oplossing bedacht voor onze kinderen. Want onze kinderen wilden natuurlijk ook heel graag in de bench. Want een bench is natuurlijk een mooi huisje. Dus wij waren naar IKEA gereden. Daar hadden we zo'n speeltent gekocht. En we hadden dus thuis een hondenstraat gemaakt. De bench was nummer 10, geloof ik. En zij woonde op nummer 12. Dus de honden hadden dus hun eigen plek. Okay.
Super goede tip.
Ja.
We sluiten af. Dat doen we met de rubriek Snuffel en Leer. De tip van de week. Eigenlijk goede spullen voor je hond. Je gaf het al een beetje aan, Jamie. Dat is belangrijk, dat je met goed speelgoed, wat ook niet zomaar 1, 2, 3 kapot gaat. Maar bedoel je dan ook in een training dat je de juiste brokjes en worst en zo hebt?
Helemaal. Klopt helemaal. Wat heel erg belangrijk is, is dat je snapt dat er waarde in een beloning zit voor een hond. Dus als jij met je droge brok aankomt, dat heeft de waarde 1 euro. Als jij met hondenworst aankomt, dat is veel lekkerder. Dat heeft misschien de waarde 50 euro. En dan vraag ik ook altijd aan mensen, oké, waar werk je liever voor? Voor 1 euro of voor 50 euro? En ja, iedereen zegt 50 euro. Lian heeft hier nog wel een heel leuk verhaal over ook.
Ja. Ja, ter afsluiting dan.
Ja, ja. Dat is wel inderdaad een voorbeeld wat ik altijd noem. Is stel je voor, jij bent een vriend van mij en jij komt bij mij. En ik zeg, nou, ik heb een klusje voor je. Ik heb hier 100 hondendrollen op mijn veldje liggen. En ik wil graag dat jij die voor mij opruimt. En ik geef jou daar 1 euro voor. Hoe groot is dan de kans dat jij zegt, nou Lian, doe ik voor je. Nou, ik denk nieuw. Als ik zeg, je krijgt een miljoen. Ik moest wel lachen, er was de laatste meneer die zei, ja, moet ik dat dan met of zonder handschoenen doen? Dus daar zie je dus ook voor ons mensen dat waarde. Wij leven dan natuurlijk in onze geldmaatschappij. Maar dat dus heel veel uitmaakt wat je daar tegenover zet. En dat zien wij dus heel vaak op de hondenschool terugkomen. De mensen zeggen, ja, weet je, hij doet het thuis ook voor zijn droge brokken. Ja, thuis doet hij het voor zijn droge brokken, want dan heeft hij ook geen afleiding. Dus ja, bij ons op de hondenschool is het natuurlijk 1 grote afleiding. Ja. Dus daarom zeggen wij altijd, neem goed spul mee. Dan hebben we nog wel altijd het probleem dat mensen zeggen, ja, maar moet je luisteren. Ik ga niet mijn hele leven met hondenworst lopen, hoor, want dat vind ik stom. Ja, dat snap ik.
Nou, en ik denk dat het ook ranzig is in je broekzak. Ja.
Je moet ook een tasje kopen.
Ja,
van die dat was ook, ja.
Van die vetvlekken in je broek. Nu wordt het wel heel apart. Maar goed, ik noem ook altijd het voorbeeld van leren schrijven. Kijk, ik heb leren schrijven. Dan moest ik van de juffrouw een heel velletje volschrijven met de letter A. En als ik dat dan gedaan had, dan moest ik dat aan haar laten zien. En dan kreeg ik een stempel. En als ik 10 stempels had, mocht ik iets uit de beloningsdoos kiezen. Ik zeg altijd tegen mensen, denken jullie nou serieus dat als ik op zaterdagmiddag mijn boodschappenbriefje zit te schrijven, dat mijn man dan boven mij hangt en zegt, god Lian, wat heb je dat leuk gedaan. Hier heb je een stempel. Nee. Want het gedrag is aangeleerd.
Ja.
Dus het is echt niet zo dat je nu de rest van je leven met zakken vol met worst en koek. Maar om het aan te leren, ja.
Daar
moet
is
je
het belangrijk
goed spul
voor.
Hebben.
Precies. Juist.
Dus dat is de tip van deze week. En tot zover de tweede aflevering van Honden Babbels, de podcast over allerlei hondenzaken. Je kunt ons ook gaan volgen via Instagram, want we hebben een eigen Instagram-account, Honden Babbels. Daar zie je niet alleen de honden van iedereen hier aan tafel, maar ook steeds de hond van de week. En zie je ook een beetje hoe dat wij dit opnemen. Je kunt natuurlijk Lianne en Jamie ook nog persoonlijk volgen, want daar geven ze allerlei tips op hun social media, Instagram bijvoorbeeld, of Facebookpagina Hondentrainingcentrum Lianne. Je kunt ook Manchester Billy volgen als Billy Manchester Terror.
Ja, dat klopt.
Op Instagram. En dan zien we de avonturen van Billy de hond. Oscar is met pensioen. Die heeft geen Instagram meer. Daar is hij te oud voor.
Die staat ook op Billy's Instagram.
Ja, dat is waar. Ja, dat zijn wel vrienden van elkaar. Volgende week dan zijn we er weer. Nog meer informatie of wil je iets weten? Of op de mailinglist voor hondentips. Mail dan naar info@htclianne.nl. Tot hondenbabbels.